Nou, welkom bij Macro Nieuws, de podcast die grote economische verhalen klein maakt, zodat jij snapt wat er gebeurt en waarom het jouw portemonnee raakt. Mijn naam is Jeff Tollons en vandaag duiken we in een verhaal dat tegelijk klinkt als een geopolitiek nieuws, een energieschok en een juridisch mijnenveld. De Amerikaanse interventie in Venezuela op 3 januari 2026. Met als centrale claim dat Nicolas Maduro is gearresteerd en naar de Verenigde Staten is overgebracht. Nou, en meteen een belangrijke disclaimer aan het begin, omdat dit je vertrouwen waard is. Bij gebeurtenissen die nog ver zijn, circuleren er altijd meerdere versies tegelijk. Nou, over wie precies is opgepakt, hoe de operatie verliep en welke juridische basis wordt gebruikt. En welke landen wat precies hebben gezegd. Nou, dat kan dus de komende dagen nog veranderen. Dus ik ga het vandaag aanpakken zoals je macro-economie hoort aan te pakken. We scheiden feiten van interpretatie en interpretatie van speculatie. Nou, en waarom moet jij dit überhaupt volgen? Omdat Venezuela niet zomaar een land op de kaart is. Het is een symbool van een paradox. Een land met enorme oliereserves dat toch economisch implodeerde. En als er ergens aan de wereldwijde oliemarkt wordt geduwd, dan voel je dat uiteindelijk terug in inflatie, transportkosten, energieprijzen en zelfs in beurskoersen. Nou, in deze aflevering doen we 3 dingen. 1. We zetten op een rij wat er volgens de eerste berichten gebeurd is en waar de gaten zitten. 2. We pakken de term van de week, de resource curse en ja, ook de Dutch disease, omdat die naam altijd voor verwarring zorgt. En 3, we maken het praktisch. Wat betekent dit nou voor jou in Nederland en in Europa? Aan de pomp, op je energierekening en je beleggingen en in het grotere verhaal van geopolitieke risico's. Nou, blijf vooral even hangen, want halverwege leg ik uit waarom markten soms reageren alsof er toch te veel olie komt of juist te weinig. Nou, klinkt onlogisch, maar het is precies hoe prijsmechanismen werken als onzekerheid explodeert. En dan beginnen we nu even met de macro van de week. Nou, laten we beginnen met het raamwerk, want bij zulke gebeurtenissen heb je 3 lagen. Nou, laag 1, het nieuwsfeit, oftewel wat wordt er gemeld. Laag 2, de juridische en politieke interpretatie, hoe wordt het geframed. En laag 3, de marktimpact. Wat doen olie, valuta, aandelen en risicoopslagen? Nou, beginnen even bij laag 1, oftewel wat wordt er nou eigenlijk allemaal gemeld? Nou, volgens de eerste berichten voerden de Verenigde Staten op 3 januari een operatie uit in tegen Venezuela. Met als uitkomst dat Nicolas Maduro is opgepakt en naar de VS is gebracht. Nou, in sommige versies wordt ook zijn vrouw Cilia Flores genoemd. Er gaan ook verhalen rond over een combinatie van fysieke militaire acties en digitale cybercomponenten. Nou, nogmaals, dit is dus precies het soort situatie waarin details in de eerste 72 uur schuiven. Nou, laag 2. Hoe wordt het geframed? Nou, de Amerikaanse framing, zoals die rondzinkt in een berichtgeving, is dat het zal gaan om een law enforcement action. Ofwel een handhavingsactie, gekoppeld aan eerdere aanklachten rond narcoterrorisme en drugsmokkel. Nou, dat is politiek en juridisch interessant, want het suggereert, dit is geen oorlog, dit is arrestatie. En die woordkeuze is niet toevallig. Woorden bepalen welke wetten, verdragen en internationale reacties plausibel worden. Nou, aan de andere kant zou Venezuela of delen van het regime of bondgenoten dit juist framen als agressie, staatsgreep, schending van soevereiniteit, nou, noem maar op. Dat is dus geopolitiek. Dezelfde gebeurtenis, 2 totaal verschillende woordenboeken. En dan komt laag 3, de markt. Nou, de markt stelt een botte vraag. Verandert dit de stroom van olie? En daar gaat het meteen mis in het hoofd van veel mensen. Omdat ze denken dat het antwoord 1 richting op moet wijzen. Maar bij Venezuela krijg je juist 2 tegengestelde krachten die tegelijk kunnen spelen. Aanbodoptimisme. Hè, dus als een machtwissel leidt tot herstel van olieinfrastructuur, investeringen, heropening van exportkanalen of versoepeling van sancties, dan kan de markt denken, nou, meer olie is dus een lagere prijs. Nou, dan 2, risicopremie. Als dit leidt tot sabotage, burgerlijke onrust, guerrilla-achtige tegenreacties, regionale escalatie of een langere instabiliteitsfase, dan denkt de markt, meer risico is hogere prijs. Dus ja, het is mogelijk dat je in de eerste uur een prijsstijging ziet en daarna een daling of andersom. Markten zijn geen mening. Markten zijn een optelsom van duizenden scenario's. Elke met een kans en een prijskaartje. Nou, en waarom is Venezuela hierin zo gevoelig? Nou, omdat Venezuela een case is van potentie versus realiteit. Op papier is het land extreem olierijk. In de praktijk is olieproductie niet een kraan die open en dicht draait. Je hebt nodig onderhoud, raffinagecapaciteit, onderdelen, veiligheid, personeel, exportlogistiek, contractzekerheid, verzekerbaarheid, betalingssystemen en vooral instituties die bedrijven vertrouwen. Nou, en dat brengt ons bij de economische achtergrond. Venezuela ging van relatief rijk olieland naar economische instorting. Nou, je hoort vaak twee verklaringen: mismanagement en sancties. En eerlijk, het is meestal geen of-of, maar vaak en-en. Plus nog een derde factor die vaak vergeten wordt: institutionele erosie. Als instituties wegvallen, rechtszekerheid, transparantie, onafhankelijk toezicht, dan wordt het systeem fragiel. Nou, en dan kan één schok alles laten kraken. Nou, bij geopolitiek draait het niet alleen om goed en fout, maar ook om belangen, investeringen en invloedssferen. Nou, Rusland en China hebben de afgelopen jaren, historisch gezien dan, belangstelling gehad bij invloed en investeringen in landen die door het Westen worden geïsoleerd. Nou, als Venezuela nu verandert van richting, kan dat betekenen verlies aan invloed, verlies aan contracten en verlies aan betaalbaarheid van leningen. Nou, de VS heeft uiteraard belangen in regionale veiligheid, drugsroutes, migratie en energiepolitiek. Nou, en Europa heeft vooral belangen in prijsstabiliteit, energiezekerheid, internationale rechtsorde en migratiestromen. Nou, en precies hier komt een retentiepunt voor je aflevering. Dit is geen verhaal over Venezuela. Dit is namelijk een verhaal over hoe de wereld omgaat met grondstoffen, macht en regels wanneer spanning oploopt. Nou, laat me het heel concreet maken met één simpele zin die je als luisteraar zou moeten onthouden. Olie is niet alleen een grondstof, olie is ook een contract over vertrouwen. En als vertrouwen daalt, dan stijgt de risicopremie. Nou, tijd om even de lens te wisselen, want waarom is Venezuela überhaupt zo kwetsbaar geweest? Nou, en dan komt de term van de week binnen. Nou, en een term van de week is de resource curse, oftewel de vloek van natuurlijke hulpbronnen. Nou, het klinkt bijna als een fantasyboek, maar het is een serieus economisch patroon. Landen met enorme voorraden olie, gas, diamanten of mineralen blijken opvallend vaak te kampen met corruptie, ongelijkheid, instabiliteit en zwakke instituties. Niet altijd, maar vaak genoeg dat economen er al decennia naar kijken. Nou, hoe kan dat? Nou, drie mechanismen spelen vaak samen. 1. De staat hoeft minder te luisteren naar de burgers. Als een overheid vooral geld binnenkrijgt via belastingen van burgers, dan ontstaat er een soort wederzijdse afhankelijkheid. Burgers eisen verantwoording, overheid moet leveren. En als geld binnenkomt via olie-export, kan de staat politiek kopen zonder echte hervormingen. Nou, dat maakt een systeem op korte termijn stabieler, maar op lange termijn juist fragieler. Nou, dan 2. Corruptierisico stijgt bij grote, geconcentreerde geldstromen. Olieinkomsten zijn gigantisch en relatief centraal te beheren. Dat maakt ze aantrekkelijk voor patronage, banen, contracten of loyale elites. Transparantie is dan geen detail, maar een voorwaarde. Nou, dan 3. Dutch disease betekent dat een grote exportsector, zoals bijvoorbeeld gas of olie, zoveel buitenlandse valuta binnenbrengt dat de eigen munt sterk wordt. Nou, daardoor worden andere sectoren, zoals bijvoorbeeld industrie of landbouw, relatief duur en minder competitief. Nou, je economie raakt dus scheef. Je kunt veel importeren, maar je produceert zelf minder divers. En als de grondstofprijs daalt of de productie stokt, heb je dus een weinig vangnet. Nou, Venezuela is ook vaak genoemd als voorbeeld van resource curse dynamiek, oftewel een enorme olieinkomsten, maar onvoldoende diversificatie en steeds zwakkere economische basis buiten de olie. Nou, combineer dat met politieke polarisatie, kapitaalvlucht en een vertrouwenscrisis en je krijgt een vicieuze cirkel. Minder productie, minder inkomsten, meer druk, meer instabiliteit en nog minder productie. Nou, en dan de vraag waar jij als luisteraar echt voor komt. Leuk verhaal, maar wat betekent dit voor mij? Nou, en wat betekent dit nou voor jou? Nou, als de markt gelooft dat Venezuela op termijn meer olie op de markt kan brengen, dan kan dat neerwaartse druk geven op olieprijzen. Nou, dat zie je uiteindelijk terug in brandstofprijzen, transportkosten en op termijn in inflatie. Niet één op één, niet meteen, maar het werkt langzaam door. Maar als de markt gelooft dat dit uitloopt op chaos, sabotage of regionale escalatie, dan kan de olieprijs juist stijgen door extra risicopremie. En dat is belangrijk, want soms stijgt de olieprijs niet omdat er nu te weinig olie is, maar omdat de markt bang is dat er straks minder beschikbaar is. Nou, praktisch vertaald, lagere olieprijs, iets minder inflatiedruk, centrale banken krijgen wat meer ademruimte. Of hogere olieprijs, juist meer inflatiedruk en rente kan langer doorblijven. Dat raakt hypotheken, bedrijven en consumptie. Nou, stel nou eens voor, je bent ook aan het beleggen. Nou, wat kun je dan doen met je portfolio? Dit is uiteraard geen beleggingsadvies, maar wel een bruikbaar denkraam. Hè, geopolitiek is een scenariomachine. Energieaandelen kunnen profiteren van hogere prijzen, maar kunnen ook dalen als de markt verwacht dat aanbod toeneemt en marges normaliseren. Nou, brede ETF's vangen schokken vaak beter op dan losse bets, omdat je niet één scenario hoeft te raden. Nou, de grootste valkuil is headline trading, oftewel handelen op nieuwsflitsen terwijl de waarheid nog beweegt. Nou, één simpele strategie voor rust in je hoofd. Maak twee scenario's, hè, dus stabilisatie versus escalatie. Hè, bedenk wat dat grofweg doet met energieprijzen en risksentiment. En check of je portfolio extreem gevoelig is voor één scenario. Nou, als dat zo is, is dat misschien een keuze, maar dan moet je dat wel weten. Nou, dit was Venezuela door de macrolens. Een gebeurtenis die groter is dan één land, omdat olie en risico wereldwijd wordt geprijsd. Nou, de takeaway in één zin. Markten reageren niet alleen op vaat en olie, maar op vertrouwen in de toekomst. Nou, vond je dit nou nuttig? Abonneer op Macronieuws, deel het met iemand en laat ook een korte review achter. Dat helpt mij om te groeien. En dan wil ik jullie voor nu bedanken voor het luisteren. En dan zie ik jullie volgende week weer.